Hoop en leven. Hoop wordt gedefinieerd als een zekere mate van verwachting van iets goeds. Leven wordt gedefinieerd als het bestaan. Voldoet uw bestaan aan hetgeen u ervan verwachtte? Leeft u hetgeen waar u op hoopte? Of hebben de tegenslagen in het leven u elk sprankje hoop ontnomen? En ieder vestigt zijn hoop op iets of iemand anders. Er worden jong en oud een eigen invulling aan gegeven, maar uiteindelijk koesteren wij allemaal hetzelfde. De hoop op een volmaakt leven. Dit is een aflevering van Hoop en Leven.
Een hele goede morgen, welkom hier bij het programma Hoop en Leven. Het programma dat hoop brengt voor degenen die aan het lijden zijn, die door problemen heen gaan. Het programma dat een boost geeft. Een boost om naar voren te kunnen gaan in het leven. Met frisse zin de dag tegemoet te gaan. Dus blijf met ons, want wij zullen bidden voor u. Wij gaan bidden voor uw familie ook. En wij gaan aan God vragen om u te zegenen. De Heer Jezus op een bepaald moment heeft gezegd: kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Dus de Heer Jezus zei: kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust aan u geven. Hoe kan een persoon tot de Heer Jezus komen? Als de persoon de Heer Jezus niet kan zien of kan aanraken, hoe kan een persoon dan tot hem komen? Nou, wanneer wij naar de kerk komen, dit is een voorbeeld, komen wij tot God? Tonen wij een signaal dat wij zijn hulp nodig hebben? En hij wil graag rust geven, hij wil graag vrede geven, omdat hij beloftes heeft voor een gelukkige familie. Hij heeft beloftes voor een goed financieel leven, stabiel, een gezondheid die sterk is, bevrijding, herstelling. Er zijn in de Bijbel heel veel beloftes. En dat voor eigenlijk alle gebieden van het leven. Ook voor het innerlijk. God wil graag dat de mensen gelukkig zijn van binnen. Vrede hebben, blijdschap hebben. Dus als wij tot hem komen, geven wij een signaal af aan God dat wij in hem geloven. Hij is trouw om degene die in hem geloven en op hem vertrouwen te zegenen. Met genezing, met bevrijding. En 29 januari gaan wij een uitreiking hebben van de gewijde olie. Ja, het zal een groot evenement zijn waar vele mensen op af zullen komen, waarbij wij de olie zullen geven aan alle mensen die hier aanwezig zullen zijn. U kunt op onze website kijken, ukgr.nl, voor alle informatie. Maar op 29 januari om 10 uur in de ochtend en ook om 3 uur in de middag zullen wij de olie geven. En de olie is een Bijbels element waar zieken mee gezalfd kunnen worden. Waarmee de gekwelden verlost kunnen worden van hun leed. Omdat de olie een symbool is van de Heilige Geest. En waar de olie zal komen, zullen wonderen gebeuren. Dus dit evenement is groot, mensen. Groot. En wij hebben het 1 keer per jaar. Dus doe er alles aan om dit bij te wonen. U kunt ons bellen, u kunt even op de website kijken. U kunt uw olie reserveren. Terwijl u zelfs luistert naar dit programma, kunt u ons bellen op 020-616-3302. Dus ik herhaal op 020-616-3302. U kunt uw olie reserveren voor u, voor iemand die u kent die aan het lijden is. Laat die persoon weten dat die persoon ook zijn flesje olie kan komen halen. Of haar flesje olie kan komen halen. En er zullen grote wonderen gebeuren. Hele grote wonderen. Dus mis het niet. Wij gaan luisteren naar getuigenissen en naar liederen van geloof. En aan het eind van het programma komen wij terug met het gebed.
Komt u ergens niet alleen uit, Of heeft u simpelweg een vraag? Bel dan nu met onze hulplijn 020-616-3302, zodat wij u verder kunnen helpen.
Goedendag, mijn naam is Georgia Richardson en vandaag ga ik mijn getuigenis met jullie delen. Ik ben heel jong, ik ben 24 jaar oud en eigenlijk ik kwam hier naar Nederland om te studeren, om mijn studies door te zetten, want ik ben geboren en getogen op St. Maarten. Vandaag ik lach, ik heb mooie kleren. Ik ben gelukkig, maar het is niet altijd zo. Toen ik heel jong was, ongeveer 7 jaar of 6 jaar oud, werd ik door een familielid misbruikt. En die misbruik zorgde voor veel complexen. Veel negatieve gedachtes, twijfels. Ik was op een gegeven moment mezelf kwijt. Ik wist niet wie ik was. En die misbruik gebeurde niet alleen maar één keer, maar het is een aantal keren gebeurd. En door die misbruik kwam ik zeg maar in een soort van manier van denken van ik weet niet wie ik ben. Ik hou niet van mezelf en ik wil iemand anders zijn. En ik groeide op met dat. Ik liet niemand weten wat was gebeurd. En het was zo van mijn geheim. Tussen mij en de persoon natuurlijk. En naarmate de tijd, ik ging naar school, middelbare school, op de HAVO. En op school ging het altijd goed. Ik kreeg mooie cijfers. Maar door die situatie die ik heb heel jong meegemaakt. Het was een beetje awkward om rondom andere mensen te zijn. Dus ik isoleerde mezelf vaak en ik bleef soms met een bepaald groep mensen waarbij ik begon een soort van masker te ontwikkelen, zodat ik toch met de mensen kon omgaan. Maar diep van binnen was ik niet blij. En ik hield ook niet van mezelf. Naarmate de tijd gingen mijn ouders ook scheiden. Die scheiding bracht zeg maar nog meer problemen. Niet alleen maar thuis, maar ook in mijn binnenste, in mijn gedachten. Want ik snapte het niet. Mijn ouders waren heel lang samen en na wat 14 jaar lang samen met mijn ouders te zijn, samen in één huis, mooi huis, we hadden alles. Ouders hadden ook goede werk, alles was goed en ik snapte niet waarom uit de niets ze gingen scheiden. En het was niet alleen maar hun scheiden, maar het was ook ruzies thuis en ook veel agressiviteit thuis. En ik snapte niet waarom dat allemaal was aan het gebeuren. Dus wat ik deed, ik had mezelf meer geïsoleerd. Ik had mezelf afgezonderd van iedereen en zo ging het verder met mijn leven. Op een gegeven moment kwam ik in aanmerking met muziek en ik begon muziek te schrijven. En ik vond het heel leuk. En in mijn gedachten was het een manier om uit deze situaties te komen. Dus ik deed van alles om mezelf beter te maken. Door naar vlogs te kijken. Ik ging lezen. Ik ging naar al soort van muziek luisteren om mezelf te ontwikkelen. Zodat ik een grote artiest kan worden. Dat was mijn droom. Maar tussendoor kwam ik ook in aanmerking met slechte vrienden. Die had me beïnvloed om te beginnen met drinken, met roken. En op die manier werd ik verslaafd aan roken. En daarnaast begon ook de verslaving aan pornografie. En dat was iets die ik niet kon loslaten. Ik kon het niet loslaten, want het was een manier van een soort van uitweg voor mij. Naast het feit dat ik muziek maak, het was een soort van uitweg om toch vrede te hebben, een goed gevoel te hebben. Nou, ik heb mijn HAVO afgerond en ik kwam hier naar Nederland toe. om te verder te studeren. En voor mij naar Nederland komen was echt voor mij echt een nieuw begin. Ik heb me ingeschreven op een HBO-opleiding om HBO-studies verder op te pakken. En ja, ik kwam gewoon naar school, dagelijks, maar elke dag was een soort van, ja, je komt naar school omdat het moet, omdat het een soort van verplichting is, maar je hebt geen uitzicht, je weet niet waar je naartoe gaat. Toen ik hier kwam en ik begon met mijn studie, de contact met mijn ouders werd ook minder. Ik was minder, sociaal contact met hen, minder te appen, minder te bellen. De roken nam toe. En op een gegeven moment, ik wist niet wat ik wil. Het was soort van survival mode. Elke dag zie ik vanuit wat zal komen. In het eerste jaar toen ik hier was in Nederland, werd ik door een goede vriend van mij uitgenodigd om naar de UKGR te komen. Okay. Ik zei okay, geen probleem. Voor mij is goed. En ik kwam, omdat ik was al gewend om naar de kerk te gaan. Ik was al gewend om over de geloof, over de dingen van geloof. Dus ik ging gewoon mee. En mijn eerste indruk was okay, dit is totaal anders. Ik heb dit nooit meegemaakt. Ze praten over geloof anders, ze praten over de Bijbel anders. Dus het trok wel mijn aandacht. Maar het was geen, zeg maar, ik nam het niet voor mezelf. Ik ging niks praktiseren of zo. Het was meer van, oh, is interessant, maar ja, we zien wel wat het zal worden. Dat was zo voor ongeveer maanden lang. En één keer ging ik zonder vrienden. Want meestal gingen we als een groep van vrienden gingen we naar de kerk. En één keer ging ik op mezelf. Niemand ging met mij mee. En die dienst was voor mij echt de turning point. Want op in die dienst had ik voor de eerste keer in mijn gehele leven vrede ervaard in mijn binnenste. Echt vrede van rust, van ik hoef me zorgen te maken van niks. En op die manier kon ik inzien dat desondanks dat ik mooie kleden had of dat ik geluk straalt van de buitenkant of van binnen, was het niet zo. Van binnen was ik kapot. Van binnen was ik heel agressief. Die complexe was daar nog steeds. De geheimen was daar nog steeds. En ik heb niks gedaan om deze dingen op te lossen zodat ik echt kan leven. En toen ik die vrede voor de eerste keer ervaard, ik raakte echt geïnteresseerd in wie is God eigenlijk? Wie is God die dit in mijn binnenste kan doen? En daar begon mijn tocht naar God beter te leren kennen en dichter bij God te komen. En daar begon eigenlijk mijn proces naar een totaal andere leven, om eigenlijk hoop te hebben in het leven. Ik ging meer praten. Ik ging praten met de pastoren. Ik ging praten met een van de helpsters daar van de kerk in Rotterdam. Dat is mijn tante eigenlijk. En ik ging met haar praten. En naarmate dat ik begon te praten, naarmate ik begon mezelf meer te openen, ik groeide een diepe dorst om dichter bij God te zijn, dichter bij de dingen van God te zijn. En ik begon acties te ondernemen in de kerk. Wat de pastoor zei tijdens de diensten begon ik in praktijk te zetten. Ik ging dopen en ik begon alles serieus te nemen. En op een gegeven moment, ik merkte dat desondanks dat ik was aan het groeien in het geloof, ik merkte het verschil in mijn binnenste, in mezelf. Toch was het niet echt die verandering die ik naartoe wenste, wat ik hoorde in de diensten. Dus ik had een periode dat ik begon echt intensief in mezelf te kijken van wat zit in mijn gedachten, wat zit in mijn binnenste, wat is gebeurd zeg maar vroeger dat ik zo ben vandaag de dag, dat ik zo agressief ben, dat ik zo onzeker ben, dat ik twijfel, dat ik dit gevoel heb van ik weet niet wie ik ben. Dus op die manier ging ik meer kijken van wat zit er allemaal binnen en door te bidden, door te vasten, door veel vaak in de Bijbel te lezen, maar ook vaak naar de dienst te komen, kon God dienst na dienst mij laten inzien. Oké, kijk naar dit, kijk naar dat. Dit heb je niet losgelaten, deze persoon heb je niet vergeven. Kijk, je kan anders omgaan met de mensen, je kan anders praten. En op die manier bouwde ik een relatie met God. Waarbij ik begon meer op God te vertrouwen, maar ook in mezelf te geloven. Van wat ik heb allemaal meegemaakt, wat ik heb allemaal gedaan, is niet de persoon die ik ben. Ik begon het verschil te zien toen ik werd bevrijd van mijn verslaving. Want ik was verslaafd voor ongeveer 10 jaar. En die bevrijding, het was niet alleen maar een bevrijding van het verslaving van het naar het pornografie kijken of te blowen of te roken. Maar het was een soort van een bevrijding van die identiteit die ik had. Die ik dacht dat ik was zo. Ik was die persoon. En ik begon van mezelf te houden. Ik begon mezelf te waarderen. Ik begon anders naar mezelf te kijken. Tot het punt dat ik had een twijfel losgelaten van... Want ik twijfelde dat niemand van mij zou houden. Toen ik die twijfel had losgelaten, toen begon echt toen kwam zeg maar de echte Georgia tot leven. Vanaf dat moment... was het leven totaal anders. Ik ontving niet alleen een rust, een vrede, een liefde, een kracht, een zekerheid, maar ik ontving ook leven. Van ik weet nu wat ik wil. Ik wil geen grote artiest worden om beroemd te worden zodat mensen mij kan waarderen. Maar ik wil andere mensen helpen. Ik wil andere mensen laten weten dat zij kan het ook. En ik ontwikkeld door een soort van liefde om altijd naast andere mensen te staan, om hun te versterken, om hun te helpen. Dus toen dat transformatie in mijn binnenste begon, mijn leven begon totaal anders te worden. Vandaag de dag ben ik nu bezig met mijn studie af te ronden. Ik ben blij. De agressiviteit heb ik niet. Ik ben niet afhankelijk van muziek om mezelf te waarderen. Ik gebruik eigenlijk mijn muziek nu om andere mensen te laten weten dat zij moeten hunzelf waarderen. Dus ik gebruik mijn talent om anderen te helpen. Ik ben ook actief in de kerk door andere mensen te begeleiden. Om hun te laten inzien dat ze hoeven niet op te geven aan het leven. En ja, vandaag heb ik hoop. Vandaag heb ik hoop, heb ik een zekerheid dat mijn toekomst is really bright. Is really bright. En ik wil niet stoppen met het leven. En wat ik heb allemaal ervaren in de UKGR, zal ik aan een andere persoon aanraden om zelf te ervaren. Want ik kan goed erover praten, maar op het moment dat de persoon komt en zal het voor zichzelf ervaren, ze zullen inzien dat het is toch hoop in het leven. Het is no dead end. Het is geen einde aan het leven. U kunt leven. U kunt leven en u kunt hoop hebben in het leven.
Goeiedag, mijn naam is Wanda. Vandaag wil ik mijn verhaal met jullie delen. Voordat ik naar de kerk kwam, had ik heel veel problemen. Ik was eenzaam. Ik was verdrietig. En ik had zelfmoordgedachten. Ik had gewoon geen uitweg voor mijn leven, zeg maar. Mijn leven die ging van de ene naar de andere kant stuk door. Mijn familie, het is begonnen toen mijn familie uit elkaar gingen, mijn moeder en mijn vader. En wij wisten niet meer wat wij moesten doen. We moesten voor onszelf gaan zorgen. Ik begon van alles te doen. En door de eenzaamheid begon ik van alles te doen om dat te kunnen veranderen. Ik was heel erg verdrietig. Ik kon bijna met niemand praten erover. Ook niet met mijn moeder. Want zij was niet meer voor ons. Ik voelde me toen verstoten. En ik begon van alles te doen. Samen met mijn broer. We gingen heel veel negatieve dingen doen, zoals drugs verkopen, zodat ik naar school kon gaan. Daarnaast ging ik naar feestje. Ik gebruikte ecstasy. Ik was verslaafd aan pimba. En al die dingen, toch geen verandering. Ik werd ontmoedigd in het leven, zeg maar, door al die dingen wat ik heb meegemaakt. Ik begon aan heel veel dingen te doen die niet goed was, zeg maar. Daarnaast had ik niet slapeloosheid, maar ik zag gedaantes. Mijn leven was zeg maar helemaal in de war. Door de familieproblemen ging mijn leven achteruit. En mijn dochter, die kon het ook niet. Dus zij zag het niet, want ze was een klein meisje. Maar zij zag wel gedaantes in de avond. Ze had heel veel problemen daarmee. Ik hoorde stemmen als ik op straat liep. Hoorde ik mensen me riepen. En als ik omkeek, zag ik niemand. En zo ging mijn leven verder. Ik kom naar de kerk. Ik begon naar de kerk te gaan toen ik een getuigenis zag van anderen die hun leven zijn veranderd. En ik dacht van nou, er is nog hoop. En ik ging naar de kerk. Ik had gebeld en zo ben ik de kerk in binnen gegaan. Ik werd geholpen door de pastoren, door het woord. Die werd gepredigd. En ik begon de dienst te volgen. Ik begon aan mezelf te werken. Maar tussentijd, ondanks ik in de kerk was, ging mijn gezondheid achteruit. Omdat ik gezondheidsproblemen had en niemand zag het. Want het was diep. Mijn gezondheid die begon plotseling van de ene naar de andere dag ging maar achteruit. Ik probeerde van alles. Ik ging van de ene naar de andere dochter. Geen oplossing. Ze konden niets vinden. Het was ongeneeslijk, zeg maar. Het was ongeneeslijk. En ik was 2 maanden in de kerk. Ik kon niks meer doen. Ik kon niet lopen. Ik belandde in het ziekenhuis. Ik werd opgenomen. Ze hadden opgegeven. Iedereen had opgegeven, zelfs de dochter. Iedereen dacht dat ik zou overleden. Dat ik dood zou gaan. Want ik had nog 2 weken om te leven. En in de kerk bleven ze voor mij bidden. Ondanks ik in het ziekenhuis was, ze bleven voor mij bidden in de kerk. En mijn gezondheid, die ging niet. Ik werd naar huis gestuurd. En van huis uit, na een maand, begon ik weer naar de kerk te gaan. En toen ik naar de kerk ben gegaan, ik zag, hè, ik had 2 maanden gekregen, maar na een maand kon ik toch naar de kerk. En mijn gezondheid, het was niet perfect, maar het was ook niet helemaal goed. Ik begon naar de kerk te gaan. Ik begon mijn geloof te gebruiken. Ik zet alles in praktijk wat ik daar krijg te horen. Ik werk aan mijn karakter. Ik werk aan mijn manieren van denken, want ik had heel veel negatieve gedachten. En waardoor ik eigenlijk met niemand kon opschieten. Ik kon mijzelf niet begrijpen. En niemand kon mij ook begrijpen, want ik wist eigenlijk niet wat te doen. Maar toen ik in de kerk ben gekomen, zag ik heel veel verandering in mijn innerlijk. In mijn manieren van zijn, qua gedrag. Ik begon mij anders te gedragen. Ik heb zelf baan gevonden. Mijn leven ging vooruit. Mijn leven begon vooruit te gaan. De eenzaamheid was weg. De zelfmoordgedachte was weg. Ik werd weer vrolijk. Zeg maar, ja, dat was het. Alles was veranderd. Innerlijk, ik heb kracht ontvangen. Ik kon verder gaan in het leven. Ik had gelijk hoop gehad. Ik heb leven gehad, zeg maar. Vandaag de dag ben ik een heel andere persoon nu. Ik had natuurlijk haat tegenover mijn moeder. Rock. Vanwege alles wat gebeurde. Maar ik heb mijn moeder kunnen vergeven vandaag de dag. Vandaag de dag kon ik, zeg maar, ik heb mijn moeder vergeven. Ik ben nu een gelukkig persoon. Ik ben niet meer verdrietig. Ik ben niet meer eenzaam. Mijn leven die gaat gewoon vooruit. Ik kon alles doen wat ik vroeger niet kon doen, kon ik nu doen. Ja, en ik ben nou positief, zeg maar. Die negativiteit, allemaal zijn weg. Ik ben nou positief, ik ben nou vrolijk. Ik voel me nou gelukkig. Ik ga niet meer naar die feestje, ik ga niet meer naar die dingen die niet goed was. Ik zoek mijn geluk niet meer daarin, maar voor mijzelf, wat God voor mij heeft gedaan. Ik ben heel blij.
You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your.
Het gebed is een manier om tot God te komen en kracht te ontvangen voor ons leven. Zometeen gaan we bidden tot God, zodat Hij uw leven zal zegenen met zijn kracht en versterking.
Heel goed, beste luisteraars. Zoals u heeft gehoord, God werkt. U ziet het, of beter gezegd, u hoort het. Door de waargebeurde levensverhalen. En wat God doet in het leven van de mensen, wil Hij ook doen in uw leven en in het leven van uw familieleden. Oké? Wij gaan nu samen bidden en aan God vragen om u te zegenen. Heer Jezus, in uw naam bid ik samen met alle luisteraars. En ik wil aan u vragen om ze te bezoeken. Degene die zijn in het ziekenhuis, in een instelling, inrichting, gesloten of open. Thuis, alleen of met veel mensen, maar de persoon voelt zich alleen. Ziek, gekweld, depressief. Heer Jezus, raak in dit leven aan. Verlos de persoon van het leed, van alle pijn en teleurstellingen die het leven hebben gebracht. Geef aan de persoon, mijn God, door dit woord, door de getuigenissen, nieuwe hoop, motivatie, animo om voor het leven te strijden. En dat de ziektes en de kwellingen nu weggaan uit dit leven, uit dit lichaam. En dat de persoon kracht en gezondheid mag ontvangen. In de naam van Jezus Christus. Vader, zegen de families. Bescherm ze en behoed ze tegen het kwaad en alle gevaren. En dat de families eenheid en liefde voor elkaar zullen hebben. Dat is wat wij aan u vragen. In de naam van Jezus. Versterken ieder die naar dit programma luistert, Heer. En dat de persoon de kracht ontvangt om naar uw huis te komen. En de zegen te ontvangen. In Jezus' naam wordt u nu gezegend. Heel goed, beste luisteraars, jullie zijn gezegend. Op 29 januari hebben wij het evenement van de uitreiking van de gewijde olie. Het is geheel gratis en mis het niet. God heeft grote dingen voor u klaar en als u tot hem komt, zal hij u zegenen. Oké? Morgen komen wij terug met nog een programma van Hoop en Leven. En ik wens u een hele fijne dag voor u en voor uw familie.
Kom en ontvang de innerlijke versterking, de vrede en de blijdschap van God voor uw binnenste. Aanstaande zondag in één van de UKGR-vestigingen.